Welkom hier in de kerk en fijn dat u gekomen bent. Ook welkom aan u die thuis of op een andere plaats naar deze dienst kijkt en luistert. We hopen dat u zich verbonden voelt met ons. Voorganger is vandaag dominee Ilonka Terlouw. Organist is Greta Woord en lector is Marijke de Rode. Er is vanmorgen kinderkerk voor de groepen 1 tot en met 8. De eerste collecte, de diaconiecollecte, die is vanmorgen bestemd voor de stichting Gaven. En de tweede collecte is voor de kerk. Thuis, maar ook hier in de kerk, kunt u geven met de gift app. De bloemen die gaan vanmorgen naar de familie Geluk, Havenweg nummer 20 in Nagelen. Wie van u zou de bloemen naar hen toe willen brengen? Dus dat zijn meerdere handen. Achterin zag ik ook. Willeke, wil jij dat verzorgen? Ja, dankjewel. Tot zover de mededelingen. We beginnen deze dienst door staande te zingen van lied 280, versen 1, 4, 5 en 6. En de kerkenraad wenst u hier en thuis een fijne en gezegende dienst toe.
De vreugde voert ons naar dit huis. De vreugde voert ons naar Hem, voor wie wij stil worden en ons hart openstellen voor Zijn aanwezigheid in ons midden, in ons hart. Onze hulp is in de naam van de Heer. Die trouw houdt tot in eeuwigheid.
En die loslaat het werk van zijn handen.
Genade zij u. En vrede. Van God onze Vader. En van de Heer Jezus Christus. Wij zingen verder over de vreugde uit de Evangelische Liedbundel 357, vers 1 en vers 4. Goedemorgen. De vreugde, die staat vanochtend centraal. En daarom heb ik een vraag aan jullie allemaal. En daarna hoop ik dat er een paar kinderen naar voren willen komen. Ik zal jullie allemaal naar voren vragen, alle kinderen. En ook iets van die antwoorden willen delen. Maar jullie mogen daar eerst even samen over praten. Met je ouders of met elkaar onderling. En eigenlijk is het best een simpele vraag. Wat maakt jou nou blij? Wat maakt je blij? En mag ik dan de kinderen vragen naar voren te komen? Kom allemaal maar eens op deze mooie voorste banken zitten bijvoorbeeld. Nou ben ik wel heel benieuwd. Ik heb al een hele hoop geklets gehoord, maar wie kan mij een antwoord geven op die vraag, wat maakt jou nou blij? Vertel het.
Ik ben blij als ik zing voor de Heere God en ik ben blij als kinderen met me spelen.
Kijk, twee dingen die je vast vaak doet. Wie kan nog wat vertellen? Waar had ik nog meer vingers? Vertel.
Als ik een huisdier heb.
Oei. Goed. We gaan snel verder naar de volgende. Mooi antwoord. Ik snap dat je daar heel blij van wordt. Wie kan nog wat vertellen? Hebben jullie vaders en moeders misschien ook verteld waar zij blij van werden? Uh-oh.
Van een Tesla.
Ja, dat klopt wel een beetje, ja. Heeft nog iemand wat te vertellen waar jullie blij van worden? Als jullie ouders 's ochtends zeggen, we gaan naar de kerk, word je er ook blij van?
Ja.
Kijk, wat een mooi antwoord. Ja. En dat is natuurlijk een vraag voor ons allemaal. Waar word je blij van? We zingen, de vreugde voert ons naar dit huis. Is dat iets wat inderdaad, waar je denkt, ja, daar word ik blij van. Dat geeft mij vreugde. Of is het meer iets wat je verdraagt, wat erbij hoort, wat een gewoonte is. Nou ja, daar gaat het in deze dienst over. En we gaan ook een lied zingen dat daarbij past. En we zingen het straks, we lezen het straks ook uit de Bijbel. Nou werd ik van de week geappt dat de indeling van de kerk veranderd was. Dus ik denk, daar maken we direct gebruik van. Er staat straks op de beamer geel, dat mag links zingen. En er staat op de beamer een deel in rood, en dat kan rechts zingen. Het lied herhaalt zich tot in oneindigheid, dus u heeft genoeg tijd om het te leren. En het begint met een gezamenlijk zingen van Wees blij in de Heer, en dan wijst het zich vanzelf. Het kinderlied.
Thank you.
Rick, wil jij voor ons de kaars aansteken? En dan mogen alle kinderen met Rick mee naar de kinderkerk. Over het leven met en in Christus lezen we vanochtend een gedeelte uit Colossense waar ons wordt voorgehouden hoe wij dan aan dat leven vorm mogen geven. Hoofdstuk 3. Als u nu met Christus tot leven bent gewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet op wat beneden is. U bent immers gestorven en uw leven ligt met Christus verborgen in God. En wanneer Christus uw leven verschijnt, zult ook u in luister verschijnen samen met hem. Laat dus wat aards in u is afsterven. Ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerte en ook hebzucht. Hebzucht is afgoderij. Want om deze dingen treft Gods toorn degene die hem ongehoorzaam zijn. En vroeger hebt u ook die weg gevolgd en zo geleefd. Maar nu moet u alles wat slecht is opgeven. Woede en drift, laster en vuile taal. Bedrieg elkaar niet langer, nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt. Dan is er geen sprake meer van Grieken of Joden, besnedenen of onbesnedenen, barbaren, skieten, slaven of vrijen, maar dan is Christus alles in allen. We zingen van lied 221 het eerste vers. Laat ons bidden. Onze Vader, zonder uw genade zijn wij nergens. Alles leggen wij neer. Onze bezigheden. Alles wat ons bezig houdt. Zelfs de gang van de dienst leggen wij een moment stil. Om u te ontmoeten. Om door uw genade gevoed te worden. Wij belijden u dat het in ons leven te vaak aan vreugde ontbreekt. Het leven op aarde door u geschapen, door u geschonken, is ook rijkdom en vreugde. Het ontvouwt zich in schoonheid. Maar zo vaak, Vader, kijken wij niet, zien het niet. De kleur van de seizoenen, de goedheid die zich wegen baant. In arbeid, in passie, in mensen, in kinderen. Geef dat wij u zullen danken. Door te lachen, te zingen, te zorgen, te geven, te leven. En geef dat wij u zullen eren. Door te getuigen van uw aanwezigheid en van uw werk. Schenk ons uw licht, opdat wij zien. Schenk ons uw kracht, opdat wij moeiten te boven komen. Schenk ons uw wijsheid, opdat we groeien in inzicht en liefde. Schenk ons Christus, dat we leven zullen en getuigen. Lof zij u, Vader, Zoon en Geest, tot in alle eeuwigheid. Amen. Dan wil ik onze lector naar voren nodigen om met ons uit Filippenzen te lezen.
Filippenzen 4, vanaf het vierde vers. Laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt en dank Hem in uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Ten slotte, broeders en zusters, laat u leiden door al wat waar is, al wat edel, rechtvaardig, zuiver, beminnelijk en eervol is. Kortom, door al wat deugdzaam is en lof verdient. Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Dan zal de God van de vrede met u zijn. Tot zover. Zalig die het woord van God horen en het bewaren.
Hij dank aan God.
Zingen we nu verder van lied 221, het tweede en het derde couplet.
Na de verkondiging zingen we lied 868, vers 1, 2 en 5. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Begin 2024 verscheen het boek An Anxious Generation. En het boek kwam in Engeland en Amerika direct op nummer 1 binnen op de bestsellerlijsten. En in juni dit jaar kwam ook de Nederlandse vertaling uit. Het boek heet Generatie Angststoornis. Wat sociale media met onze kinderen doen. Misschien heb je er al wel over gehoord. Want in verschillende landelijke kranten, podcasts en talkshows is het boek inmiddels aangehaald en besproken. Het boek Generatie Angststoornis, dat gaat over generatie Z. Dat is de generatie geboren na 1995. Het is de eerste generatie die niet is opgegroeid in een spelgerichte, een op spelen gerichte wereld, maar in een schermgerichte wereld. En die schermgerichte wereld zorgde voor een grote herstructurering van hun kindertijd en hun mentaliteit. Hun vormende tienerjaren, dat waren de jaren dat snel en draadloos internet breed beschikbaar werd. Het zijn de jaren dat de iPhone opkwam, de eerste geïntroduceerd in 2007. Dat de sociale media opkwam en de likes en de retweets werden bedacht in 2009. Deze generatie is gevormd door automatische afspeellijsten en algoritmes ontworpen om de gebruikers zo lang mogelijk online te houden. En deze ontwikkeling van het digitale leven heeft geleid tot een enorme stijging in het aantal mentale problemen onder tieners en jongeren. Denk daarbij vooral aan klachten als angststoornissen, depressies, zelfbeschadiging. De hoeveelheid onderzoeksgegevens die in het boek verzameld zijn, die liggen er niet om. De effecten op de sociale en de neurologische ontwikkeling van kinderen zijn schrikbarend te noemen. Vandaar dus de titel van het boek, Generatie Angststoornis. Maar let op, die geestelijke gezondheidscrisis, die is niet enkel te wijten aan technologische ontwikkelingen. Nee, volgens de auteur wortelt het probleem ook in de toenemende overbescherming door ouders vanaf de jaren 90. Je hebt er vast wel eens van gehoord, van de helikopterouder of de curlingouder. En de bijbehorende verwijzing naar de rubbertegelgeneratie. Verwijzend naar al die zwarte rubberen tegels in de speeltuintjes. Paradoxaal genoeg, zo stelt die auteur toch met enige verbijstering vast, zijn we onze kinderen in de echte wereld meer en meer gaan beschermen, maar laten we ze in de digitale wereld vogelvrij. Het is de overbescherming in de echte wereld en de onderbescherming in de virtuele wereld tezamen die de belangrijkste redenen zijn waarom kinderen geboren na 1995 de angstige generatie zijn geworden. Ja, wat staat ons te doen? Wat nu? Hoe dan nu? Verder? Nou ja, boeiend genoeg laat de auteur, Jonathan Haidt, laat hij zich daarbij inspireren en adviseren door eeuwenoude bronnen van wijsheid. Omdat die bronnen hem helpen om te begrijpen wat we nu eigenlijk kwijtraken en hoe we dat weer kunnen terugvinden. Dat lijkt mij een hele juiste stap. En vanochtend richten wij ons op de wegen van Gods woord. Gods woord is krachtig en onwaarschijnlijk relevant. Het toont je Gods wegen. En het geeft daarmee op heilrijke wijze richting aan je leven. In de brief aan de Filippenzen word je door Paulus meegenomen naar een andere wereld. Niet naar de echte wereld, niet naar de digitale wereld, maar naar de wereld van Gods Koninkrijk. Daar liggen onze wortels. We hebben ons burgerrecht in de hemel. En die hemelse wereld is ons thuis. Hoewel de meeste van jullie, als ik zo in mag schatten, niet tot generatie Z behoren, is de kans wel groot dat je iets herkent van die grote impact van de nieuwe technologie op je leven. Misschien put het jou ook regelmatig uit. Voel je je moe of verstrooid door de onophoudelijke onderbreking en de afleiding? Kijk dan naar wat Gods woord je vanochtend laat zien. Want de wereld die Gods woord voor je uittekent, die staat in een schril contrast met angst en depressie, vermoeidheid, met digitale hardheid en afstandelijkheid. Het gaat vandaag over een leven in vreugde, in vriendelijkheid en vrede. Vreugde, vriendelijkheid en vrede. En we zetten vanochtend in bij de vreugde. Daar wil ik het als eerste met je over hebben. Over de plek en over de bron van vreugde in je leven. Of misschien wel over het gebrek daaraan. In hoeverre kleurt vreugde jouw dagen? Ik kan dat niet zo goed inschatten, hoe dat ervoor staat met het niveau van vreugde in het leven van christenen in het algemeen. Maar als ik naar mijn eigen leven kijk, dan ervaar ik vreugde als iets fragiels. Het is kwetsbaar. Het is er niet vanzelfsprekend. Vreugde, ook die vreugde in Christus, die lijkt altijd onder druk te staan. En als ik dat boek Generatie Angststoornis lees, dan herken ik daarin een heel belangrijk cluster aan redenen die de vreugde in het leven continu onder druk zetten. Sociale media, het digitale leven, de enorme stroom aan berichten, nieuwsberichten, negatieve berichten. En de opeenstapeling van uitzichtloosheid, harteloosheid. Tegelijk vormt die digitale wereld maar één van de zaken die concurreren met de vreugde in het leven. Stresstember ligt bijvoorbeeld net weer achter ons. Als na de zomervakantie alles weer op gang komt, agenda's vol stromen en je weer op tijd in het gareel moet staan, dan stijgt je stressniveau over het algemeen aanzienlijk. En de piek van die stress schijnt pas in het late najaar te liggen. Ik vermoed dat waar dat soort stressniveaus stijgen, de vreugdeniveaus ook aanzienlijk dalen. En dan zijn er nog allerlei persoonlijke, heel existentiële redenen die de vreugde in je leven de das om kunnen doen. Verdriet, zorgen, doelloosheid. Het is te veel om op te noemen. Wat ontneemt jou de vreugde? Wat ontneemt je de vreugde? En dat hoeft niet direct te leiden tot een angststoornis of een depressie. Maar als de vreugde uit je leven verdwijnt, door wat voor reden dan ook, dan vervlakt het leven al snel. En een grijze brei van opeenvolgende dagen vol verplichtingen en gewoontes dient zich aan. Het leven wordt vermoeiend. Het kan zelfs verstikkend voelen. Wat ontneemt je de vreugde? En waar vind je dan vervolgens weer vreugde? De woorden van Paulus die hij schreef aan de gelovigen in Filippi, die wijzen erop dat vreugde een opdracht is voor wie Christus kent. Wees altijd verheugd. Nou, in de context van vandaag klinkt mij dat als een hartekreet in de oren. Een hartekreet om dat bijzondere geschenk van Gods genade in Christus niet te verwaarlozen. Die vreugde, dat is een opdracht en een geschenk tegelijk. Christus is je geschonken, Hij is je nabij. Laat deze Heer dan ook niet enkel je gerechtigheid en je heiligheid en je vrijheid en je heerlijkheid en je hoop zijn, maar laat Hem ook je vreugde zijn. Laat me daar iets langer bij stilstaan, bij Christus als bron van vreugde. Want als je tot de conclusie mocht komen dat de vreugde in je leven aan het verpieteren is, of dat het wel een onsje meer mag zijn, dan is het wel belangrijk om scherp te blijven. Wat ga je zoeken en waar ga je dat zoeken? Ik bedoel, er is natuurlijk genoeg vertier en vermaak voorhanden. Maar plezier hebben is niet hetzelfde als vreugde vinden. Ook het plezier dat je kan beleven aan het binge-watchen van een nieuwe Netflix-serie, dat is niet hetzelfde als vreugde vinden. En hetzelfde geldt voor genieten. Het is in onze maatschappij niet zo moeilijk om het genotsniveau van je leven een beetje op te krikken. Maar genieten van lekker eten, van een momentje ontspanning, van muziek, zelfs van aanbiddingsmuziek, is niet hetzelfde als je verheugen. En natuurlijk zijn er genoeg dingen in het leven die je daadwerkelijke vreugde kunnen geven. Als je een hartsvindvriend die je begrijpt. Of je pasgeboren kindje voor het eerst vasthoudt. Of misschien wel als je je diploma haalt. Tegelijk is die vreugde wel afhankelijk van de omstandigheden. En de situatie waarin je verkeert. Terwijl Paulus toch echt schrijft, wees altijd verheugd. Wat nu als een goede vriend of een levenspartner je niet toevalt in het leven? Of je misschien wel ontvalt? Zou er voor jou dan geen vreugde meer weggelegd zijn? De opdracht die vandaag klinkt is om de Heer je vreugde te laten zijn. Jezus Christus, die verhoogde Heer die de naam aller namen draagt. Er is vandaag de dag zoveel aandacht voor de wijze waarop wij tal van natuurlijke bronnen van deze aarde veel te excessief gebruiken en uitputten. Nou, dat geldt in zekere zin ook voor deze geestelijke kwestie. Geld richt je niet op al die bronnen die uitgeput kunnen raken, maar richt je op die ene onuitputbare bron van vreugde. Laat de Heer je vreugde zijn. Die vreugde is een levensveranderende vreugde. Dat werkt twee kanten op. Jij zult anders in het leven staan en het leven zal ook anders op je overkomen. Als eerste zul jij het leven anders tegemoet treden. Want de vreugde die je vindt in Christus, die zal uit je hart gaan stromen door middel van vriendelijkheid. Dat is ook precies de reden dat ik vermoed dat het veel mensen vandaag de dag aan vreugde ontbreekt. Want als ik zie hoe er gecommuniceerd wordt, online, offline, binnen gezinnen, in appgroepen, op straat, op het werk. De vriendelijkheid lijkt soms wel met uitsterven bedreigd. We lijken soms te vergeten hoe heilzaam een vriendelijk woord kan zijn. Spreuken 16 bijvoorbeeld zegt, een vriendelijk woord is een korf vol honing. Het is zoet voor de ziel. Het is gezond voor het lichaam. Vriendelijkheid, dat wortelt in het vermogen om de behoeften van de ander boven die van jezelf te stellen. Dat je er plezier in hebt een ander te helpen. Dat maakt je welwillend richting een ander. Hartelijk. Je bent die ander gunstig gezind. Daarom is vriendelijkheid in de brief aan de Filippenzen verbonden met de vreugde in Christus. Want Christus is bij uitstek degene die de belangen van mensen boven zijn eigen status en leven als God stelde. Filippenzen 2. Daar werd God nou blij van. En daarom gaf hij deze dienaar de naam die elke naam te boven gaat. Opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen. God zij dank. Is deze wereld, is onze samenleving, is jouw gezin niet uitgeleverd aan de algoritmes ontworpen om aan je te verdienen en je uit te buiten? Het is uitgeleverd aan deze Heer en aan zijn vriendelijkheid. Laat daarom iedereen ook jou kennen als een vriendelijk mens. De Heer is nabij. Zo mag jij de wereld anders tegemoet treden. En tegelijk zal de wereld, dat is het tweede, ook anders op je overkomen. Want als je weet dat de wereld met al haar wel en wee in handen is van degene die de belangen van jou en mij boven de zijne stelt, dan weet je één ding zeker. Deze wereld is in goede handen. In de geschiedenis van de mensheid heeft zich een onomkeerbare genade genesteld. Bedenk dat. En je zult in de vreugde ook vertrouwen vinden. Het vertrouwen dat niet onze zorgen, niet jouw zorgen, maar dat Gods zorgen over en zorg voor de wereld het laatste woord zullen hebben. En je zult nog steeds heus genoeg zorgen hebben. En toch hoef je dan op een dieper niveau niet langer bezorgd te zijn. Alles wat op je afkomt, wat je benauwt, wat je toevalt, je ontnomen wordt, dat mag je met dank in je hart voor Christus aan God toevertrouwen. Hij zal een weg vinden met deze wereld en met jou in deze wereld. En jij zal een vrede vinden die je verstand te boven gaat. Tot slot blijft er dan nog één vraag over. Hoe dan? Hoe doe je dat dan? Je verheugen in de Heer. Of, ja, zoals we dat in de kerk dan al snel zeggen, maak het nou eens concreet. Nou, het is alsof Paulus je gehoord heeft. Hoewel ik niet weet of het antwoord je zint. Of dat het wat jou betreft voldoende concreet is. Hij schrijft, tenslotte, broeders en zusters, laat u leiden door al wat waar is, al wat edel is, rechtvaardig, zuiver, beminnelijk, eervol. Kortom, door al wat deugdzaam is en lof verdient. En dan zal de God van vrede met u zijn. Laat je leiden door, schrijft Paulus. Dat heeft alles te maken met je geestesleven, met je gedachtenleven. Met dat waar je je aandacht en je tijd aan geeft. In oudere vertalingen wordt dan ook wel vertaald al wat waar is, al wat rechtvaardig is, al wat zuiver is. Bedenk dat. Bedenk dat. Vul daar je gedachten mee. Waar vul je je gedachten mee? Waar vul jij je leven mee? Dat is waar het hier om gaat. We zijn nogal eens geneigd te denken dat we aan de krachten en machten van deze eeuw zijn overgeleverd. Ik ben hoe ik ben, ik denk wat ik denk, ik voel toch wat ik voel, daar kan ik ook niks aan doen. En toch is dat niet het hele verhaal. Laat me je nog even herinneren aan dat boek Generatie Angststoornis waar ik de preek mee begon. Het laat zien dat technologische ontwikkelingen een enorme impact hebben gehad. Het is inmiddels een soort fuik geworden waar we allemaal in gevangen zitten. En toch is dat ook niet het hele verhaal. Ouders en hun over- en onderbescherming hadden er ook iets mee te maken. Maak nou eens eerlijk de balans op, zegt Paulus eigenlijk. Wat ontneemt je de vreugde? En bedenk vervolgens eens wat dan voor jou echt van waarde is. Wat is nou de waarheid over jouw leven? Wat zijn zaken die het beminnen waard zijn, die lof verdienen? En de heerschappij van Christus kun je daar gerust als meetlat naast leggen. En de spannende vraag is vervolgens of er eigenlijk wel ruimte is voor dat soort zaken in je leven. Misschien zou het geen kwaad kunnen je leven iets meer met dat soort zaken te vullen. Het zal zijn uitwerking op je leven hebben. Misschien niet instantly. Vreugde is niet bestelbaar met een muisklik. Je kunt je sowieso afvragen of je vreugde kunt creëren. Dat is het wonderlijke aan vreugde. Je verheugen in Christus is een opdracht en het is een geschenk tegelijk. Nee, wat Paulus hier doet is je wegen bieden om te bewandelen. Wegen waarop de God van vrede met je zal zijn. Wegen die zullen blijken vreugdevolle wegen te zijn. Vreugde, vriendelijkheid en vrede. Het is een drievoudig snoer dat niet snel stuk te trekken is. Amen. Dankjewel, Rick. Laat ons dan God danken en voorbeden doen. Er is vanochtend voorbeden gevraagd voor Ellen van Renen, voor het onderzoek dat ze deze week moet ondergaan, en voor Henriette van Triest, die morgen met een behandeling begint voor long-covid. Laten we ook hen in onze gebeden gedenken. Laat ons bidden. Vader, wek onze zachtheid weer. Geef ons de ogen van een kind, dat we zien wat is, wat waar is, wat edel en rechtvaardig is. Dat wij ons toevertrouwen aan de weg die eeuwig is. Vul ons rusteloze hart met dat wat uw geest alleen ons geven kan. Nieuw leven, levenskracht, vrijheid en vreugde. En geef, lieve Heer, dat wij het licht niet zullen haten omdat het ons ontmaskert. Of omdat het ons ter verantwoording roept. Maar maak ons hart zacht en vriendelijk. Geduldig naar onze medemens en welwillend. Wij bidden voor de wereld om uw komst en uw heerschappij. Omwille van al die machten en krachten die enkel hun eigen belangen voor ogen hebben. Zoveel mensen weten zich ongezien. Zoveel mensen worden niet voor vol aangezien. Behoed ons, Heer, dat wij dat, het schepsel zijn van de ander, uit het oog verliezen. Elk mens gemaakt en gewild door u. Wij denken daarbij in het bijzonder ook aan al die oorlogen die woeden. Zij ontnemen zoveel mensen het leven. Hun menselijkheid, hun waardigheid. En wij weten ons verstrikt in verhalen, berichtgeving en belangen. En weten niet wat we bidden zullen. Welke woorden, wat voor gebeden zullen volstaan? We sluiten ons aan bij het bidden van uw geest met woordloze zuchten. Vandaag, Heer, noemen wij u ook de namen van gemeenteleden. Wij bidden u voor Ellen van Renen. Zij moet deze week een onderzoek ondergaan. En wij bidden u dat u in de spanning en in alles wat dat met zich meebrengt, uw nabijheid zult laten ervaren. Die vrede, Heer, waar we van lazen vandaag, laat die met haar zijn. En wij bidden u voor Henriette van Triest en de behandeling die gaat beginnen voor long-covid. Wij bidden u dat deze behandeling zijn uitwerking zal hebben op iets wat al zo lang duurt en waarvan soms zo weinig zicht is hoe dat goed te behandelen is. Laat zij zich geborgen weten bij u. Wij bidden u, Heer, voor al die mensen die werken in de medische zorg en die zich inzetten naar het zoeken van behandelingen voor ziektes en aandoeningen waarover soms nog zo weinig bekend is. En wij danken u voor alle kennis die u daarin schenkt. En voor mensen die er vreugde in vinden om daarnaar te graven. Niet alleen omwille van de kennis, maar omwille van hun medemens. Heer, zo leggen wij alles in uw handen neer. Ook ons eigen leven. Hier zijn wij voor u. Verlangend naar uw vreugde, naar vriendelijkheid en uw vrede. Hoort u dat wat wij gebeden hebben? En luister naar al die beden, gevoeltes, gevoelens en naar de stilte die tot u komt. Al onze gebeden verzamelen wij in de woorden die u onszelf hebt geleerd. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Er zal nu gelegenheid zijn om uw gaven te geven aan de collectes. En daarna zingen wij als slotlied 908, vers 1, 4 en 6. Ga dan naar huis als gezegende van de Heer onze God. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met jullie allemaal. Thank you.